Huh? De M van de B&M kermisborrel? Bestaat die dan echt?
Hou je vast. Hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar aflevering 13 alweer van seizoen 3 van de Jongens van de Gestampte podcast. En zoals iedereen weet, we zijn al 3 seizoenen bezig, hebben wij voetbalvereniging RK Edo uit de Goren als rode draad. Clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flipje zelf en heel veel meer. Drijvende krachten hier links van mij, Jaap Heemskerk.
Ja, we zijn gewoon weer een podcast aan het opnemen, Bram.
Ja, en wat zijn we goed bezig, hè?
We zijn al boven de 50 afleveringen, hè?
Ja, keurig. Flip, die zit rechts van mij.
Juist.
Ook een drijvende kracht van de Jongens van de Gestampte podcast. Philip de Rooij, welkom.
Dank u.
En daar links tegenover mij zit de gast van vanavond. We zitten bij RK Edo.
Dat is vereerd, en, hè? Zeer vereerd dat hij...
Ja, dat is geweldig. We zijn erg blij dat hij er is.
Ja.
Marcel de Boer.
Hallo allemaal.
Daar links voor. De M van de B&M-borrel, want we hebben ook nu vlak voor de kermis weer een speciale kermiseditie. En voor deze gelegenheid hebben we Marcel uitgenodigd om zijn verhalen te vertellen. Je hebt ook het beste elf zonder Flipje zelf.
Absoluut.
En maak een mooie aflevering van. Superleuk dat je er bent. Dus mensen, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die... het fenomeen B&M wel kennen op zaterdagmiddag om 4 uur in de ontmoeting. En nou hebben ze er al best wel veel moeite mee om te weten wie nou de B is. En de M, helemaal niet. Maar dat is dus Marcel de Boer, geboren en getogen aan de Beatrixlaan 12 te Averhoren. Zoon van Ben en Rina, ouderbroer van Ellen.
Ja.
En... ook op een gegeven moment als klein jongetje besloot jij het edele voetbalspel te gaan...
Absoluut. Als jochie van 8.
Ja.
Helemaal in het wit getooid. Katoen.
Ja.
Hier naar de Krom. Met zo'n groen embleem op de borst.
Had je hem erop gestikt of had je hem met drukknoppen?
Nee, mijn moeder moest hem erop naaien.
Ja.
Ja.
Ja, mooi hè?
Ja, dat zijn de echte.
Precies.
Maar eigenlijk vrij oud. Want ik bedoel, mijn dochter ging al op de vijfde voetballen.
Ja, 8 jaar was je.
Ja,
ja.
Nou, Erik kon niet.
Nee. En jij ging toen hier voetballen in de D, wat is het
geweest? Ja, je had toen geen D of E, het was de B3.
Oh ja, pupillen. B3, ja. Ik zat in de B4, even voor duidelijkheid.
Oh, 7 tegen 7? Klein
nee,
veldje.
11 tegen 11.
11 tegen 11 gelijk.
Ja, met een lat onder het...
Ja.
Heb ik nooit gehad. Ik ben in de E'tjes begonnen, zeg maar. Daar was ik ook 7.
Oh, ik wel F'tjes.
11 tegen 11.
Ik wel nog 7.
Ik heb nooit 7 tegen 7 gespeeld.
Ja, wel met ons later.
Ja, precies.
Bert Meerveld.
Bert Meerveld was je trainer en geleider. Of
trainer, coach, denk ik.
Ja.
In jouw generatie? Ja. Of hou je dat nog even voor je?
Ja, die komen met...
Ja, prima.
De beste
maar je kunt makkelijk natuurlijk wat de helden van Verleer even opnoemen, denk ik.
Ja, zeker. Wat zullen we doen? Bert Meerveld, daar begon mee.
Ja.
In
nog
die tijd
actief hier bij de club, hè Bert?
Ja.
Als scheidsrechter.
Kijk.
Zeer gewaardeerd.
In die tijd douchten wij nog met de onderbroek aan.
Een tijd ver
en dat,
vooruit?
En dat is, ja. Ja, en dat is nu ook weer het geval, geloof ik, maar... En Bert die douchte ook wel gewoon mee,
ja.
Maar die was dan als enige helemaal naakt.
Ontkleed.
En dat was dan...
voor een jochie van
dat
8.
Was het derde bedrijf.
Ja.
Hey, en toen ging je glorieuze voetbalcarrière tegemoet, Zel?
Zeker. Ja.
Vertel.
Nou ja, glorieus.
Was je een talent? Was je een trainingsbeest? Hoe kan je jezelf nou het beste omschrijven?
Ik train ook maar 1 keer in de week. En...
Woensdagmiddag.
Ik was een klein jongetje altijd. Dus we hadden mensen als Ted Vreker en Christian Buisman. Dat waren grote, sterke kerels.
Ja.
Ja, en die liep je gewoon ondersteboven als pupil.
Ja. En de tegenstander waarschijnlijk ook.
De,
met jouw postuur. Nou, we waren allemaal lichtgewichten natuurlijk.
Ja. Maar goed, dat trok later wel weer bij.
Ja, ja, ja. En dat ben je gaan... Je hebt altijd in de jeugd voetbal tot je...
Tot mijn 15e. Toen werd de kroeg interessanter. Ik werkte toen ook vaak bij Even Blank in de Bolle.
Ja.
En elke zondag.
Zondagochtend.
Dus, en ik was toen ook begonnen met zaalvoetbal bij SC Koning.
Ja.
En eigenlijk vond ik dat spelletje altijd leuker.
Ja.
Dus dat heb ik tot vrij kort geleden nog gedaan.
Ja. Nou ja, en toen ben je volgens mij uiteindelijk weer gaan voetballen dat het Edo 4 team begon.
Ja.
Met het team van toen, van de Kappers en de...
Ja.
Lanen en Buizenteam.
Bij Lanen en Buizenteam. En...
Toen... Ja, en dan weet ik ook niet of ik dat... Want dat hebben we gewoon een aantal seizoenen gedaan.
Ja.
En toen ben ik ook weer gestopt volgens mij. En daarna weer doorgegaan met het team met Ellie van der Hims en zo.
Ja, Marco Bos.
Ja.
En die Bariel, Raymond Bakker, Dennis Bakker.
Ja.
Leuk. Hey, en toen was je ook al vervent stukjeschrijver.
Zeker.
Dus de Eendracht stond er vol van stukjes van Marcel. In welke hoedanigheid dan ook. En je bent de mede-componist van het clublied van RK Edo 4, toen de tijd, het Rondleder Monster. Met als hoogtepunt het bezoek dat we brachten aan Radio Noord-Holland.
Ja.
Want die hadden een soort van clublied prijsvraag.
Op een zondagmiddag, en iedere week hadden ze iets.
Ja, dan werd er een team uitgenodigd en wij waren daar in de studio aanwezig met Jacco Koning en George Buijs en al die gasten. Ed, mijn broer Ed, ja. Jeroen Hedders, nou noem ze allemaal maar op. En toen daar wij dat lied ten gehoor gebracht.
Blijf je altijd bij.
Ja. Er zijn geen...
De tekst is mij niet helemaal helder meer voor de geest.
Er is nog wel ergens in de Groene Bijbel de Eendracht terug te vinden. Er ligt er toevallig eentje voor je. Nou, alle stukjes worden gearchiveerd.
Ja. Het is een dikke...
Nou, ik was natuurlijk weer even op zoek ook. Maar ik was aan het zoeken in het seizoen 98-99. Dat was volgens mij het laatste seizoen dat Marcel in het Lanen en Buizen team speelde. Maar daar was in de tweede Eendracht van dat jaar... had hij het ineens over de onnozelen van coach Bamba. Waar ik dan mijn doelpunten aan zou opdragen. Maar ik ging dus dat stukje wilde ik er even bij zoeken vandaag. Maar dat is de enige Eendracht die ontbreekt in alle gebundelde versies. Want hij gaat van Eendracht 1 naar nummer 3. En in nummer 3 schrijft Klaas Beemster een stukje. En die verwijst naar de onnozelde van coach Bamba. Shit. Dat Marcel daarover geschreven had dat ik daar mijn doelpunt aan opdroeg, omdat ik weer scoorde.
Doe een oproepje.
Maar dus als er een luisteraar is die nog van het seizoen 98-99 de tweede Eendracht van het jaar, half september ergens, toevallig heeft liggen, dan zou dat voor ons archief natuurlijk fantastisch zijn als dat wordt aangevuld.
Je weer compleet.
Ja.
De kans lijkt me niet zo heel groot, maar je weet het niet.
Nee.
Nou ja, het zou mooi zijn.
Ja.
En dat talent, dat schrijverstalent, heb je uiteindelijk maatschappelijk tot je beroep kunnen maken. Want je bent journalist bij het FD.
Zeker.
Wat is precies datgene wat je doet?
Ik schrijf stukjes.
Ja.
Toevallig begin deze maand 25 jaar.
Dus op het moment dat bij FD?
25 jaar bij het FD.
Oh, joh.
Dus op het moment dat ik die stukjes schreef voor de Eendracht, had ik nog echt geen idee dat ik daar zou belanden. Maar goed...
En FD staat voor?
Financieel Dagblad.
Oh.
Je kunt hem lezen hoor, als je wil, Flip.
Je kunt hem lezen.
Maar jij bent dus ook vakkenvuller.
Ik ben vakkenvuller, ja.
Ja, ik vul ook altijd die vakjes.
Ja, ja. Maar dat is ook meteen een reden waarom ik heel veel van die kermisbollens heb gemist. Die BNM-bollens.
Ja, daar komen we.
En ik moest vaker naar Amerika voor de IMF en de Wereldbank. Voor de najaarsvergaderingen. Dus ja, dat was dan toch net iets leuker dan... Dan de kermis.
Je werk. Is voor je werk.
Ja, Marcel die mist dus vaak die borrel. En we zouden vandaag dus, of in ieder geval voor de kermis, de podcast opnemen. Want dat zou een traditie moeten worden. We hebben al 2 keer met de kermis opgenomen.
Ja.
2 jaar achter elkaar in de ontmoeting. En dat zou dit jaar weer gebeuren. Maar Perry moest oefenen, want die heeft zichzelf natuurlijk geprogrammeerd in Café de Ontmoeting op zondag, denk ik.
Ja, zondagavond.
En dus dan hadden ze vanavond generale repetitie. Waardoor we niet in ontmoeting zitten, want anders had Perry er ook bij geweest. Ja. Maar Perry zei wel heel treffend, Marcel is er toch ook nooit met de kermis, dus dan hoeft dit ook niet in de ontmoeting.
Dat was een periode, dan liep jij met, moest jij echt met een grote boog op Perry. Ik kan me nog herinneren, dan kreeg je toch een schop onder je reet, jongen, van Perry.
Ja, een van de concert waren toen, ja. Toen kwam hem tegen.
En ook dit jaar, lieve mensen, ja, de meisjes zullen weer teleurgesteld zijn. Maar je bent er weer niet bij, want nee, je zit in Japan.
Ik mag naar Japan.
Wat ga je doen?
Nou, een stukje stikken.
En nou, waar gaan die stukjes over, Sel?
Ja, het gaat over monetair beleid in Japan. Geopolitiek, energiebeleid en dingen die ik tegenkom, weet ik nog niet.
En is er daar een beurs of is er daar...
Nee, ik ga er gewoon heen en ik heb een hele week afspraken gemaakt met allerlei...
En net in mensen. De week dat de kermis is?
Ja, dat is...
Het kan verkeren, hè?
En wil je met Marcel mee? SMS Jaap aan naar... Flip, weet ik het nummer nog?
4-3-4-3.
Oké.
Okay. Nou ja, mooi. Dus, nou ja, je bent er dus weer niet bij. Dus speel je hebt helemaal gelijk.
Ja.
Dus inderdaad, nou, volgend jaar zitten we natuurlijk wel weer gewoon in de ontmoeting. Hey, vader van Iris en Hanna. Die Iris Jean, hè, hebben we het over.
Ja.
Die kan je allemaal vinden op Instagram, Facebook en TikTok.
Ja.
En met name TikTok is heel succesvol, heb ik begrepen.
Ze zit op het conservatorium in Haarlem. Met het doel om een wereldster te worden.
Aha.
En dan krijg je te horen van, weet je wel, we proberen bekendheid te verwerven via TikTok en Instagram. En dan maken ze filmpjes. En dat gaat eigenlijk ontzettend goed, want een van die filmpjes heeft meer dan 3 miljoen views opgeleverd.
Zo.
Een miljoen likes.
Dat is de jongste.
Dat is de oudste.
Oudste toch.
Dat is een beetje net zo'n groot succes als onze podcast. Nou.
Ik kan ze niet verkeerd goed woord te volgen doen.
Maar het is wel lastig, want het is eigenlijk net te vroeg gekomen. Want ze is druk bezig met een album. En die moet eigenlijk zo snel mogelijk af. Omdat ze nu zeg maar op dat succes kan liften.
Op de piek.
Maar goed, daar zit ook mee bezig.
Ja.
En, dus ik ga ervan uit dat de mensen in de Goren en omstreken wel van haar gaan horen.
Ja, leuk.
Maar mogen wij niet wat in de podcast draaien als toetje? Dat mag natuurlijk niet zomaar, hè? Want je zit met al die rechten. En als Spotify daar lucht van krijgt, hebben we een probleem.
Ja, ik weet niet hoe dat zit. Nee, maar voor mij mag je wel draaien, hoor.
En dan is ook nog Hanna, je jongste. Die kon goed voetballen.
Die kon heel leuk voetballen.
Die heeft geschopt tot VV Alkmaar.
Ja.
Tot haar...
16e.
16e ook, oké. Okay.
Maar toen ben je gestopt... vooral omdat ze bedacht had dat het allemaal veel te fanatiek was. En dat fanatisme, dat heeft ze niet. En heb je wel nodig om prof te worden.
Ja.
Om de top te halen. Ja. En toen zei ze van, ik wil helemaal geen prof worden. Ik geloof het wel.
Ja. Je nichtje Kim.
Ja. Nee, die heeft dat wel.
Die zit er wel bij.
Die heeft wel die drive die je nodig hebt.
En ook Robin Blom, die speelt nu volgens mij in de basis.
Ja, die speelde met Hanna vroeger.
Ja, dat is hartstikke mooi. Nou ja, mooi Sel. Leuk.
Zeker.
Hey, wij hebben natuurlijk gewoon een podcast. We kunnen hier, we komen straks nog allerlei leuke anekdotes. Maar we gaan eventjes terugblikken op de vorige aflevering. Want toen zaten we bij de familie Laan, bij Rinus en Tini. En onder andere Ruud was daar ook bij. En dus kwam het aloude roemruchte Edo 6 ter sprake. En wij hadden een prijsvraag verzonnen. En die was eigenlijk niet zo heel erg moeilijk.
Nee.
Want Carlo Veld was een speler van dat RK Edo 6 team. En al die gasten hadden een bijnaam. En een rugnummer. En wij waren op zoek naar de bijnaam van onze huisstylist Carlo Veld. En we hebben daar wat juiste antwoorden van mogen ontvangen.
En een fout, hè?
En een fout, ja. We hebben Erik Kleiboer, Kees Hemskerk en Rick Bol als juiste antwoorden.
En Rob Schouten.
Pater.
Of Rob Pater.
Rob Pater ook. Oké, keurig. En we kregen ook een reactie van de heer C. Veld te horen. En die zei, ik weet het antwoord op de prijsvraag. En dat is...
Pussy Slayer.
Pussy Slayer. Nou, dat kunnen we helaas niet goed rekenen, want dat stond niet op zijn shirt, als ik me goed herinner.
Nee, daar stond 00 Pico.
Daar stond Pico. En we kregen een heel leuk appje van Rick Bol. Of ja, je moet officieel inzenden op ons e-mailadres dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com.
Rick heb gemaild hoor.
Rick heb gemaild en dat hoort ook, want ja, ik heb ook zondag tegen VVS een heleboel mensen gesproken over de prijsvraag. En ik heb tegen iedereen gezegd, stuur het nou maar in via de mail, want ik ga dat geheid vergeten. Dus iedereen bedankt. Ook C. Veld te horen, ook bedankt. Maar ja, helaas kunnen we dat niet goed rekenen. Dus we hebben een loterij. Rob, Erik, Kees en Rick.
En moeten we nog vertellen waarom het Pico is? Want,
ja, Rick, dat is wel heel interessant om te vertellen. Jaap,
Rick legt het goed uit, hè?
Ja.
Ja, nee, je had in de tijd natuurlijk de slag bij Beverwijk, waar een zekere Carlo Picorni overleed.
Voor leven kwam.
En ja, Carlo Veld had een beetje dezelfde bouw als Carlo Picorni. Dus Rick Bol ging Carlo Picorni noemen. En in de loop der tijd is dat Picorni verbasterd door Pico. En dat is het eigenlijk altijd gebleven. Dus daar komt het vandaan.
Super Rick, dankjewel daarvoor.
Maar ik heb hier inmiddels vier viltjes liggen, waarop ik op de achternaam de vier namen heb geschreven. Dus als Marcel nou even een van die viltjes pakt en de naam voorleest van degene die...
Erik?
Ja, dat is Kleiboer. Erik
Kleiboer. Hey, nou ja, Erik ontvangt een overheerlijke Netflix rookworst.
Dus dan moeten we naar de Klei Farmer Castle.
Ja, nou, dat wordt denk ik ook gezellig. Wat zijn de andere namen? Staan die erover? Zo moet je voor de volledigheid even
Rick,
checken. Rick.
Rob.
Rob. En
Kees.
Kees. Oké. Nou Erik, we komen eraan. Gaan we naar het laatste nieuws.
Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de bron te melden? Kom maar Bram met het nieuws. Poppenkast. Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de krom te melden? Kom maar Bram met het nieuws.
Het laatste nieuws van aflevering 13, seizoen 3. Ja, het is 11 april 2023. Afgelopen vrijdag was door MO20 georganiseerde caseavond heel erg geslaagd. Het was supergezellig en iedereen had verschrikkelijk naar het zin.
Ik zag Ruud van der Weert zitten hoor.
Ja, Ruud was erbij.
Ja, leuk.
Die zat vooraan hè?
Ja, tuurlijk, op zijn eigen bord.
En ja, bijna iedereen had gewoon prijzen. Als je toch ziet hoeveel prijzen er weer waren te winnen. Leuk, joh, super.
En die meiden genoeg opbrengst voor het toernooi?
Ja, dat denk ik wel.
Leuk
ik denk meestal wel. Wat is het? Tientje in train, dan... dat komt wel goed.
Goed zo.
De Villa Groet uit Averhoren Sportdag was afgelopen zaterdag. En daar hebben we ook nieuws over, want dat was ook hartstikke leuk.
Ja, was
mooi
even
weer.
Kijken.
Schitterend mooi weer.
Ruim 100. 109.
109 kinderen doen daar al mee.
Van tot en met de 100... 12.
En allemaal weer onder leiding van ook wat zag allemaal gasten van Edo. Van, ik zag Rick van Gol zag ik op de foto.
Oh, Max van Gulik en zijn kornuiten, zeg
ja,
maar.
Ja, leuk jongens.
Freek zag ik lopen.
Ja. Edo 5.
Edo 5.
Is het Edo 5? Ja, Edo 5, ja. Nee, ja. Prima jongens.
Voormalig Edo 4.
En die wedstrijd een beetje gesplitst. Hè? Dus de jongste pupillen tegen elkaar en die oudere pupillen.
Hebben ze toevallig ook gekorfbald?
Ja, ik denk dat het... Ze staan hier in de bestuurskamer. Ik denk dat dat bij het ochtendprogramma hoorde, ja.
Of hebben we hier bij die nieuwe buren ook een paar korfbalprofessionals? Nee. Dat het naast Nederland en België ook in Syrië een grote sport is.
Ja. Je bedoelt de toekomstige B&M feesttent?
Ja, precies. Die.
Ja, mooi hoor.
Volgend jaar, ja.
Ja. Ben je dan bij, Sel?
Volgend jaar ben ik erbij.
Ja, top. Boonmetaal is nieuw bordsponsor. En heel toevallig hebben die ook die buis langs de bar gefabriceerd.
Oh.
Dus die hebben wij mogen verwelkomen als bordsponsor. Dan, over de tent hier aan de overkant gesproken. De COA, dat is het Centraal Opvang Asielzoekers. De inzameling die we gehouden hebben voor allerlei spullen. Ja, dat is een groot succes geworden. 3 volle tassen met spullen. Dus,
schoenen, shirtjes.
Alles erop en eraan.
Ja, had jij nog wat liggen? Hou knie.
Nou.
Blessure is niks, hè?
Geblesseerd zijn is KUT.
Ja.
Of KLOTE.
Ja. Je knie. Mijn moeder heeft net een nieuwe knie. Misschien is die jou wat voor jou.
Ik probeer het nog even met die ik nu heb, Flip.
Het beste team van RK Edo is gewonnen door de stamgasten.
Ja.
En het beste team van RK Edo, Cel, is de stamgasten, zoals jij kent vanuit de zaal.
Zeker.
Met onder andere jouw neef Jim.
Jim Hul, zeker.
Die werd de eerste. Dat is een quiz over 3 avonden. Een pubquiz met allerlei vragen van allerlei uiteenlopende onderwerpen.
Jim heeft 2 keer meegedaan.
Jim had 2
keer meegedaan. Van de 3 avonden. Ja. Ted Bakker denk alle avonden.
Op de aanvoerder, laatste, op de laatste, aanvoerder.
Op de laatste avond dat ze wonnen was Ted jarig.
Ja.
Ja. Korver zag ik.
Jan Korver heeft zeker 2 keer meegedaan. Misschien wel 3, weet ik niet.
Maureen,
Astrid Braas de eerste keer. En Richard Konijn heb ik een keer meegedaan.
Oh,
vergeet er nou niet iemand?
Ted de Zwager.
Misschien vergeet je nog wel iemand. Dat zou lullig zijn als iemand vergeten, zeg.
Nou, die meldt zich vanzelf met de
kermis. Goeie opvolger.
Ja. Hoe gaan jullie ermee door? Is die vraag al gesteld?
We gaan door. Maar hoe Super. Of wat? Dat is
een verrassing.
Niet helemaal duidelijk.
Leuk. RK Edo is helemaal van het gas af.
Zo.
Werd nog even net in mijn oor fluisterd door voorzitter Bob. Nou ja, dat is denk ik ook
duurzaam.
Duurzaam. He? Dus ze zijn goed bezig.
De D van duurzaam.
Precies. En Flip, jij kwam nog met nieuws over de technische commissie.
Ja, die zijn gestart met de teamindelingen. Concept teamindeling voor het nieuwe seizoen.
Oké, dat is altijd wel spannend.
Ja, dan stoppen hier en daar wat. En die hebben weer problemen daar en problemen daar. Maar ze proberen het beste van te maken.
Doen ze altijd.
Het wordt weer een hele puzzel hoor. Ja. Best lastig.
Ja, nou, ik geef het je te doen. Nou ja, dat kun je alleen maar bewondering voor hebben natuurlijk. Hè?
Zeker.
Want ze breien het elke keer weer rond. Dus dat is hartstikke mooi. Pak even de agenda erbij, lieve luisteraars. Want we pakken even wat datums. 30 april uiteraard de Late Derby. RK Edo 1 tegen Dynamo 1. Met onder andere Jan Spel en DJ Dennis. Afterparty bij Dolleburg. Dat zal een van de laatste keren zijn dat er daar bier gedronken gaat worden. In Dolleburg in die vorm, denk ik. En dan 10 juni 2023. Het Klaver Giant Bedrijventoernooi. Ik sprak Danny nog eventjes de zondag tegen VVS. En ze zijn druk bezig. Mocht je enthousiast zijn, mocht je een bedrijf hebben, dan kan je opgeven. En dat wordt weer een geweldig evenement. Nelis Leeman, Gewoon Ramon, DJ Stemble en Donny Roelen. Die gaan daar optreden.
Is dat dezelfde DJ Stemble die hier tegen VVS?
Dan loopt hij gewoon de deur plat, Pieter.
Toen gingen de stoelen weer de lucht in, zag ik op
het
filmpje.
Dat is een VVS-dingetje, geloof ik.
Ik heb het in de voorcafé van de ontmoeting ook vaak gezien. Als er dan, we hebben een woonboot of schatje, mag ik je foto langskwam, dan gingen die dingen de lucht in.
Gaan ze dan met een stoel boven hun hoofd?
Maar ik las op een bericht van VVS dat ze de derde helft gewonnen hadden. Is dat zo?
Ik kan me er niet zoveel meer van herinneren.
Ik zag jou anders ook op die filmpjes.
Ja, ik had toch zo een stoel op mijn hoofd. Marcel, toen wij uitgingen, was het eigenlijk alleen Kees Boze die met de stoel op zijn hoofd liep. Maar nu waren het een stuk of 20.
Of een deur
op zijn rug. Wat dan ook. Deur op zijn rug. Een barkruk had hij op een gegeven moment nog over zijn hoofd gedaan. Maar,
en hier, heel lang stilstaan.
Ja, en Kees staat stil.
Maar ze hadden alleen witte stoelen, zag ik.
Zo goed heb ik nou ook weer niet opgelet.
Oké.
Dus,
was er niet bij.
10 juni 2023, het Klaver Giant bedrijventoernooi. Denk ik een groot succes wordt. Dus heb je een leuk bedrijf, kan je daarvoor inschrijven.
Maar het gaat best goed, hè, met Edo 1. Qua punten.
Ik vind dat ze het heel goed doen.
Ja.
Maar ik heb nog even gekeken naar het schema, zeg maar. Stel, je wil natuurlijk 8e worden.
Ja,
want dan blijf je er rechtstreeks in. Maar als je 9, tiende of elfde wordt, dan ga je natuurlijk na competitie spelen voor lijfsbehoud. Maar en de eerste ronde, dus zeg maar de kwartfinale, heeft Edo vrij. Maar de tweede wedstrijd speel je thuis als je tiende of elfde wordt. Dat is toch gek? En zoals het er nu naar uitziet, speelt de nummer 9 tegen de winnaar, als het zo blijft als het er nu voor staat, van Succes tegen St. George.
Zo.
Maar ik vind dat heel raar. Dan word je eigenlijk benadeeld als je negende wordt. Dus zo'n laatste wedstrijd, als Edo tegen Grasshopper speelt, stel je kunt niet meer achtste worden.
Ja.
En je zou verliezen dat je kans hebt op de elfde plek.
Laat je hem lopen.
Dan zou ik gaan verliezen, want dan speel je in ieder geval dat ik halve finale thuis.
Ja.
En de finale is een neutraal terrein. Maar ik vind dat heel raar.
Vreemd, dat ben ik KNVB.
Ik weet niet wat hierachter zit precies. Ja, het komt omdat de hoogste van een periodekampioen, de hoogst geëindigd in de vierde klasse die een periode heeft, die wordt bevoordeeld.
Misschien pakken ze de derde periode wel.
Ja.
Dat is ook een leuke theorie. Je pakt en de derde periode en je wordt tiende.
Nou ja, aan ze zondag uit tegen VVW van Jotti.
Ja.
Als ze de periode pakken, dan worden ze gewoon achtste, denk ik.
Oh. Ja.
Bestaan de EFC eigenlijk nog?
Nee,
maar Edo Fanclub?
De Edo Fanclub. Nee, niet meer. We hadden nog wel de... Jeetje, hoe heette die gast?
De
Edo Fanatics. Ja. Ook een paar van die gasten hier met vlaggen en trommels en noem alles maar op.
En in twee.
Wij lieten toen onze moeder gewoon van die enorme lange sjaals breien.
Ja, en lekker warm.
Wit groen,
geblokt.
In 2013 is de supportersvereniging De Eendracht
opgericht.
Nou, die was al eerder opgericht, maar de naam kwam met de nieuwjaarsreceptie in januari 2013. Maar dat is dus 10 jaar geleden. Maar daar is feitelijk ook weinig mee gebeurd. En er moet volgens mij nog ergens een potje zijn bij Jan Veld of zo.
Gaan we met de bus naar de na-competitie?
Nou ja, als je naar Sir Hippolytus hoeft, moet, dan is het nog een plooirecent.
Maar de EFC, dat was ook een geduchte supportersclub. Ja. Hoor. Stond er bekend vanwege de venijnige liedjes.
Henkie. Nou, we waren echt hooligans hè, in die tijd.
Ja, ja precies.
Gillen als Henkie Kunst voorbij kon rennen.
Precies, Henkie.
Maar geen aanstekers, hè?
Nee, dat... Nee.
Toen gooiden ze nog met lucifers.
Ja. Die komen toch minder hard aan, hoor.
Ja.
Speaking of EFC, ja, dat waren bijzondere tijden. We gingen naar voorwaarts en alles op de fiets. Of we mochten met spelers mee rijden. Naar uitwedstrijden.
Ja.
Met onze sjaals om. Ja. Dat kan ik me nog herinneren, ja. En toen juichten wij voor Peter Smal en Henk Kunst, Hans Boots.
Nico Pater op doel.
Nico op doel.
Ja, dat is in mijn tijd ook. Maar Peter Vreker, Bolly Schuidemaker, daar reden wij mee.
Ja.
En Pieter Berghout stond toen al achterin, volgens mij.
Ja.
En een van mijn favoriete coaches ever, hè?
Pieter.
Ja? Samen met Siem Koning.
Oh.
Grandioos, ja, was dat.
Dat is leuk.
Dat was in de?
C2. En wat was dat dan? Junior, hè?
Ja.
Maar die gasten die waren echt, die wisten iedereen gewoon 100% beter te maken.
Ja.
Met enthousiaste coaching. Jongens, het net moet blijven trillen.
Ja.
Dat soort dingen. Dan, oh, ja, dan gaan we hard op doel schieten.
Ja, leuk.
Dus,
Maar je had niet de ambitie om ook ooit eens de nieuwe Pieter Berghout te worden in die tijd?
Nee.
Die ambitie ging al heel snel in een grote la.
Ja, die tikte. Maar ik had er natuurlijk wel de kwaliteiten voor.
Ja. Ja.
Maar ook op zaterdag natuurlijk brood rondbrengen als bakkersknecht, hè?
Ja, zeker.
Hoe lang heb je dat gedaan?
André Groot, hè? Van mijn 16e tot 18, 19 zo.
Oh.
Ja.
En dan heb je geen tijd om te voetballen 's middags.
Nee, dat was altijd zaterdag.
Ja.
Dus toen kon ik eigenlijk wel weer op zondag voetballen. Dan had je geen emmer met tulpen trekken die ik daarvoor dan deed.
Bij Evert. Bij Bert.
Ja. Maar. Nee, maar ik had wel de kwaliteit om dat eerst te halen. Maar in 1995, dat is mijn mooiste voetbalverhaal. 1995, het was het jaar dat Ajax alles won wat er te winnen viel.
Juist.
En toen was er op een gegeven moment een keer een weekend dat Ajax niet hoefde te voetballen, maar wij wel. Of beter gezegd, zijn schoonzoon van toen, Ted Bakker, die moest voetballen hier op het Zeeveld.
Ja.
Dus Louis die ging naar zijn schoonzoon kijken.
Louis van Gaal.
Louis van Gaal. Wij speelden op het B-veld. En ik was toen
opkomende rechtsback.
Opkomende rechtsback.
Type Trabelsi.
Type
Michael Reiziger.
Hoe heet die gozer AZ nu, die Hongaar?
Kerkes.
Zo'n type.
Ja.
En ik was toen echt op mijn piek natuurlijk. Maar Louis die stond dus te kijken tussen die twee velden naar het zeeveld, naar het team van zeg maar, die stamgasten. Maar dat was niet zo heel erg mooi voetbal. Dus langzaam maar zeker zag je Louis steeds meer draaien richting ons veld. En op een gegeven moment stond hij gewoon helemaal alleen naar ons te kijken. En toen, we hadden gewonnen, ik weet niet eens met hoeveel. Lopen wij terug richting de kleedkamer. Louis loopt achter mij, tikt me op mijn schouder en zegt... Puik, wist hij, man.
Ja, fantastisch. In zo'n lange regenjas.
Ja,
zo'n grijs, hè?
Ja, maar dat is echt het hoogtepunt van je carrière geweest. Dat kan niet anders, Marcel. Ja. Want mijn hoogtepunt uit mijn carrière is misschien wel dat ik tegen John Bosman voetbalde. Toen kreeg ik het grootste compliment ooit. Weet je wat hij zei?
Nou?
Sodemiet er nou een keer op, man. Ja. Nou, als dat een spits tegen je zegt, dan ben je goed bezig, toch? Hij scoorde 3 keer.
Ja. Maar ik heb ook nog een andere hoogtepunt. Dat was gespeeld in de arena een keer.
In de Johan Cruijff Arena?
Johan Cruijff Arena. Helemaal leeg.
Oh.
Een paar mensen op de eretribune.
Tijden van corona?
Nee, het was echt jaren geleden. Want Ignas van Zwieten die leidde de wedstrijd.
Ja, ken je die nog, Jaap?
Zeker.
Ignas van Zwieten?
Ja, zeker.
Ken je die van?
Die was betaald voetbalscheidsrechter. Die was altijd met het bord op schoot. Dan zag je hem langskomen natuurlijk. Met zijn fluitje.
Stadions, lieve zijn naam, hè? Hij is een vriend van Zwieten.
Ja. Zeker. Maar die is overleden. Hè?
Ja.
Ja.
Maar er was een wedstrijd met van journalisten tegen managers. En een van die managers was Willy van der Kerkhof. Die had toen een of ander wijnimportbedrijf, geloof ik. Maar dat was een tegenstander. Theo van Duivenbode die stond achterin.
Kijk eens.
En dus het enige wat ik kon was hard rennen. Dus toen zei ik tegen die gasten van schiet de bommen, dan vond ik ren wel. Maar dat had helemaal geen zin, want Van Duivenbode en Van de Kerkhof, die wisten altijd precies waar die bal terecht kwam.
Ja.
Dus ik kon rennen wat ik wil, maar dan stonden zij er al.
Ja, het staat wel op je prijslijst. Hey, voetbal in de arena.
Voetbal in de arena.
Goh. Leuk, man.
Ja, maar Marcel's kwaliteiten lagen echt... Ik heb natuurlijk met hem gevoetbald, maar meer bij het schrijven. Hè? Want hier ligt dus de dikste editie... ooit. Ik zei het net al, het is seizoen 94-95 en daaruit heb ik toch even een tikkie terug.
Pseudoniem, hè?
Ja, pseudoniem, maar absoluut Marcel de Boer. En het gaat ook nog eens
vintage.
Een keer. Het gaat ook nog eens een keer over Marcel, dus daar komt hij.
Oh jee.
Een tikkie terug. Ja. Analyse. Mijn lieve dochter Carla heeft het dan eindelijk voor elkaar. Ik moet en zal deze analyse aan Marcel wijden. Onder de voorwaarde dat ik me zal verdiepen in de persoon Marcel en niet in de voetballer. Waar slaat zo'n analyse dan eigenlijk op? Sputterde ik nog wat tegen. Het hielp niet. Marcellus de Stijve, Harald, ook wel Boerie voor de meeste intieme strijdmakkers op de zaterdagavond, is voor mij eigenlijk alleen Marcel. Amsterdamse student, schrijver, neo-hippie, componist van de meest romantische liefdesliedjes. Hij heeft klassiekers als J'ai un grand Bobel op zijn naam staan en dichter in de meest letterlijke betekenis. Hij kan het allemaal in zijn cv vermelden. Het veelzijdige manneke was alleen klein van postuur. Op de lagere school was hij desondanks een zeer gewild lustobject. De meisjes uit zijn klas waren niet van hem weg te slaan. Dat alles werd met argusogen bekeken door de wat minder gelukkige. En onder het mom, if you can't beat them, join them, wisten onder andere André en Bram zich in zijn domein te nestelen. Zij werden vrienden voor het leven en konden de vruchten plukken van de populariteit van Marcel. Zo ook op de middelbare school, waar Marcel pas echt tot leven kwam. Lichamelijk begonnen de meisjes om hem heen zich meer en meer te ontwikkelen, zodat Marcel naast het consumeren van grote hoeveelheden spirituosa zijn handen daar ook meer dan vol had. Zijn vrienden en vriendinnenschaar steeg naar ongekende hoogte. Het leven van Marcel kreeg een verwachte wending toen hij zich liet naturaliseren naar Mokumer. Jordanees, zoals hij het zelf graag wil noemen. Aan de Tweede Rozendwarsstraat kwam hij in aanraking met de ware geneugten des levens. In die periode begon hij ook met zijn carrière als vaste waarde voor RK Edo 4. Dus stapte hij op zondagmorgen vaak met een vreemde waas in zijn ogen en een bedwelmende aroma om zich heen de kleedkamer in. Die bedwelmende geur kan door twee manieren verklaard worden. Of hij is die zaterdag in Amsterdam gebleven en zo blauw als een gimpie de trein gepakt. Of hij heeft voor de wedstrijd nog even een kudde schapen een vachtje ontnomen. Ja ja, Marcel behoort ook nog tot het selecte groepje schapenscheerders dat ons land rijk is. Toch weet Marcel naast al die drukke activiteiten tijd vrij te maken om met zijn vrienden op zondag tegen een balletje te trappen. En ook in dat opzicht laat hij zich van zijn meest gedreven kant zien. Effectief en fair, verdedigend laat hij elke keer weer een verpletterende indruk achter op iedereen die de moeite neemt om eens bij het vierde te gaan kijken. Hij is eigenlijk niet overdreven technisch, hard of snel. Het zijn alle factoren in het spelletje die hij in zekere mate beheerst. Met het hoofd is hij misschien niet zo sterk, dat behoeft geen verdere toelichting. Gezien de kopsterkte van de rest van het vierde valt het eigenlijk nog niet eens zo op. Ondanks zijn verdedigende positie denkt Marcel eigenlijk alleen maar vooruit. Als hem eens de kans gegund wordt, zet hij het op een sprinten om het laatste tikje te mogen geven. Dat hij dan buitenspel loopt, doet er dan eigenlijk niet toe. Dit jaar is het een pak en beet 1 keer gelukt. Elvis is dood. Leve Marcel. En dan, een eendracht later. Analyse. Vreemd, vreemd, vreemd. Die laatste analyse in de vorige eendracht te mogen lezen. Mijn laatste grijze haren die mijn schedel sieren ben ik nu inmiddels kwijt. Carla noemt me nu voor altijd een demente oude sok. En ook de redactie van de eendracht zal die laatste prestatie wel van mijn loon afhouden. Wat is er toch allemaal aan de hand, zou je denken? Er was toch helemaal niets mis met dat stukje over Marcel? Ja, natuurlijk was er niets mis mee. Alleen, het was al niet af. Ik, als WordPerfect leek, moet het 7 van bestandjes voortaan maar weer aan mijn dochter overlaten. Dan weet ik zeker dat het goed gaat. Dat ingewikkelde gedoe ook met floppies, directories en ander computergeleuter is ook niets voor mij. De deskundigen onder u kunnen wel raden wat er aan de hand is. Stom, stom, stom. Vooral Carla is zeer teleurgesteld in de gang van zaken omtrent de analyse van haar Marcel notabene. Ze wilde immers lezen dat ik, Guus P. van de Bovenkamp, Marcel een toffe peer vind en niets liever wil dan dat hij als mijn schoonzoon mijn iets wat donkere bestaan zal verlichten. Met andere woorden, ik moet het allemaal maar weer goed vinden dat die vent een beetje gaat liggen rotzooien met mijn dochter. En ik heb de hoop op Willem nog lang niet opgegeven. Emily strooit natuurlijk wel wat roet in het eten, maar dat is allemaal tijdelijk, denk ik. Carla moet hier echter niets van weten. Zij wil graag met ene Marcel de Boer de hort op en ik herinner me nog vaag hoe ze ermee op de proppen kwam. Oh, papa, hou me vast. Ik kan haast niet meer op mijn benen staan. Ik wist haar nog net op te vangen. Heb je iets gebroken? Vroeg ik nog in al mijn onschuld. Nee, Mallard, het is sterker. Ik kan niets meer zeggen. Ah, ik heb haar toen naar haar bed gebracht en een week later, toen ze weer wat bij adem was, vroeg ik haar wat haar was overkomen. Ik heb hem gezien, papa, was eigenlijk het enige dat zij kon uitbrengen. Wie? Diego Maradona? Nee, Sul, Mr. Wright, brulde ze. O jee, alweer, dacht ik hardop en Carla hield het niet meer. Ze schreeuwde het uit en ik moest wekenlang tegen iedereen volhouden dat ik echt geen vark heb proberen te slachten die avond. Hoe ziet hij eruit? Nou, hij is in feite een kruising tussen André Rieu, Jim Morrison, Janis Joplin en Arjan Buijs. Dat is niet mis. Heeft hij een auto? Nee. Heeft hij een hoop flippo's? Nee. Heeft hij een baan? Nee. Spaart hij air miles? Nee. Speelt hij golf? Nee. Heeft hij een hoop geld? Nee. Wat heeft hij dan wel, in hemelsnaam? Heel veel borsthaar, papa, en een fiets en een stifttand. En hij kan heel goed bier zuipen en check roken. Ik sloeg mijn handen ten hemel. Waar heb ik dit toch aan verdiend? Hier moet ik dan een objectieve analyse op loslaten. Dat is echt onbegonnen werk. Logisch dat ik er niet helemaal met mijn gedachten bij ben geweest in het onafgemaakte stukje. We pikken de draad op waar we gebleven zijn. Marcel heeft zich in het vierde gigantisch ontwikkeld. Van een dienende bek is hij uitgegroeid tot een van de gevaarlijkste pionnen in het zo gevreesde systeem van RK Edo 4. Met Arie als stevige slot op de deur achter zich kan hij naar hartelust aanvallen. En met zijn onverwoestbare loopvermogen duikt hij vaker het gat in dan men voor mogelijk houdt. Volledig in zijn nopjes met zijn prestaties binnen de lijnen duikt hij meestal als laatste de douche in. Vervolgens tast hij naar zijn achterwerk en speelt met veel gevoel nog wat noten met de drie haren die al daar uit zijn moedervlek groeien. In de kantine raakt Marcel niet uitgepraat dat hij en niemand anders de beste van het veld was. In het begin moesten zijn medespelers daar wel een beetje om lachen. Maar Marcel meende het nog serieus ook. Elke week weer. Hij vindt zichzelf echt helemaal te gek op het veld. En als er verloren werd, dan trof Marcel absoluut geen blaam. Zijn ploeggenoten hebben dat fabeltje echter even uit de wereld geholpen door niet Marcel, maar Klit tot allerbeste van het seizoen te kiezen. En ik kan niet anders zeggen dat dat echt terecht is geweest. Volgend jaar maakt Marcel een goede kans op de o zo belangrijke prijs. Dit jaar ook weer ter beschikking gesteld door Turboprint uit Berkhout. Nu ik Willem eigenlijk wel kan vergeten, ik denk dat Emily de strijd heeft gewonnen, begin ik er zo langzamerhand in te berusten dat Marcel eigenlijk niet eens zo'n beroerde partij is voor Carla. Ik kan natuurlijk niet van hem verwachten dat hij meteen gaat afwassen als hij bij ons komt eten, maar hij leent zich uitermate goed voor een prettig gesprek. Die jongen heeft werkelijk overal verstand van. Of het nu over de geschiedenis van het Britse Rijk gaat, de rijpheid van een volwassen hyena of de nieuwste film van Quentin Tarantino. Het maakt Marcel helemaal niets uit. Laatst had hij nog een leuke anekdote over de creatieve wijze waarop de kangaroo zijn mannelijke rivalen te snel af is. Ik kan echt heel veel van hem leren en we moeten natuurlijk de realiteit niet uit het oog verliezen. Carla wordt volgende week 37 en ik vind dat ze eigenlijk wel eens het huis mag verlaten. Klinkt misschien niet helemaal sympathiek, maar eerlijk is eerlijk, ze passen perfect bij elkaar. Hij hoeft aan mij geen toestemming meer te vragen. Alsnog, tot uw beschikking, Guus P. van de Bovenkamp.
Ja, de Eendracht te zien waren enorme epistels met Guus P. van de Bovenkamp als auteur. Stiekem verdenk ik onszelf ervan dat we deze stukjes aan het schrijven zijn geweest.
Ik kan me het echt amper meer herinneren, ja. Die Carla en...
Er is overigens geen woord uitgelogen, het hele stukje niet, maar. Hè? Er zijn wel wat leuke anekdotes die ik nu wel even kan herhalen. Maar iedereen moet er maar even terugluisteren, want dit was een hele mooie. Goed gevonden, Jaap. Mooi tikje terug.
Ja, ik las ze altijd graag, die stukjes van jullie. Ja, jullie samen, of Marcel alleen. Ja, jij zei samen misschien.
Nou ja, we deden het vaak samen, maar ja, jij zat in Amsterdam. En of...
Ja, maar je kon al mee in die tijd, toch?
Ja.
Om beurten.
Of wel. Maar we hadden af en toe van die rubrieken. En dit was dus de analyse van Guus P. van de Bovenkamp.
Dat was ook de beste huppeldepup van.
Ja, dat klopt. Ja. Die hadden jullie ook.
Die hadden we ook. En nou ja, dat was dus een iemand die ons elke speler van het toenmalig vierde ging analyseren. En Carla, zijn dochter, die was altijd gek op Marcel.
Zeker.
Zoals heel veel andere meisjes in die tijd. Ja. Dus nou, daar maakten we altijd wel een feestje van, zeg maar.
En dan
dus,
twee jaar later of zo, of een jaar later, toen hadden we Leo Stevens.
Dat was een zielenknijper.
Daar ging ook iedereen op bezoek.
En iedereen ging op bezoek. En ook deze man had een dochter. dat was Elsbeth. En die was ook verliefd op Marcel.
Jongen, een hoop aan bitters.
Maar we schreven die stukjes dus gewoon zelf.
Maar die stukje, ik heb één keer een stukje geschreven voor me lachen. Een hele wedstrijd in schaaktermen.
Ja, die kon ik zo snel niet vinden. Patrick Laan had het er al eens over. Die moet ik nog eens een keer opzoeken.
Ja.
Werk aan de
maar jij, kon van jou.
Maar ik hoef van jou niet te vragen welk jaar dat was. Want dat vermakkelijkt het zoeken wel heel erg.
Nee.
Nou ja, in ieder geval, dan kom je hem nog maar een keer voorlezen. Dat stuk, dan kom je maar een keer terug aan de podcast.
Dat schaakstuk?
Ja, maar die vinden we wel zo. Okay. Dat komt wel goed. Nou, dan is het bijna zover, Flip.
Ja.
Want Marcel heeft huiswerk gemaakt en hij zit te bladeren in zijn schrift.
Popelen.
Allemaal anekdotes van mensen.
Je weet de regels, Marcel?
De regels? Zijn de regels?
Je mag je eigen niet opstellen.
Nee, maar nou ja, ik heb bijna iedere positie had ik mezelf.
Ja? Ja, zie je. En ja, heb je een opstelling?
Ja, ik ga gewoon van keeper tot
prima.
Mids voor. En coaches, trainers, het hele rattenplan.
Jaap, gooi de tuintje ervan en praten daarna verder.
Komt-ie hoor.
De beste elf, de beste elf, de beste elf.
Dus een keeper, rechtsback, voorstop, laatste man, linksback. Zo, en zo ga je maar door.
Ja.
Ja? Heb je ook trainers of begeleiders?
Trainer heb ik ook bij coaches. Ja? Ik heb er al twee genoemd. Hè? Pieter Berghout, Siem Koning.
Oh ja, ja, ja.
Schitterend jaar was dat.
Ja. Nou, we gaan beginnen. We trappen af bij de keeper, hè? Vind je het goed?
Ja, wel, ja.
Nou.
Oh, je mag meteen zeggen. Ja. Klits, we is al genoemd.
Ja. Erik Groot.
Erik Groot. Maar ik heb er toch wel een beter in. Ook uit de buurt trouwens. Gewoon mijn buurjongen Marco Dekker.
Marco
Dekker. Sierlijke keeper. Prachtige.
Zeg mij niks. Jaap? Ook niet, hè?
Maar hij was soms een beetje dollig.
In de jeugd?
In de jeugd, ja. Ja, met Jan Wind als coach. Ook leuk, ja, trouwens. Maar af en toe werd je dan gewisseld. Dan had ik echt verschrikkelijk hekel aan. En dat jaar waren we uit, ik volgens mij ergens in tegen VVS of zo. Ik had me snel gedoucht in de rust. Stond de tweede helft gewoon tegen de paal aan. Een beetje met Marco te babbelen. En die had helemaal de hele wedstrijd niet meer in de gaten. En af en toe kwam er een schreeuw van Jan Wind. En dan rende hij snel zijn doel uit. Maar dan meestal tipte de bal dan voor zijn voeten. En dan over hem heen. Zo het doel in.
Maar jij stond bij die paal, dan kon je dan die bal niet even wegschieten.
Dat lag helemaal in de deuk.
Dus stond je wel aangekleed.
Ja.
Gedoest en wel.
Ja. Maar goed, nee, dat is een beetje lullig misschien. Maar Marco was echt een goede, leuke keeper. Maar eigenlijk, de beste, ik ben bijna vergeten, Keeslaan.
Jeffy, ja, die had ik ook als keeper, ja.
Maar die heb ik eigenlijk alleen als keeper meegemaakt in de zaal.
Ja, maar onpasseerbaar.
Maar die was echt grandioos.
Lange poten.
Ja, lang en groot.
Met de dubbele schaar.
Moest bukken, anders stoot hij zijn kop tegen de lat.
Ja.
Ja.
Hè, Kees?
Maar Kees die had met mijn carrière misgelopen.
Ja.
Nou, maar Kees die was bij RK Ede was hij gewoon voorstopper.
Ja.
Of gewoon, dan was hij ook gewoon heel goed.
Ja.
Dus met zijn lange benen en...
Ja.
Dus Marco Dekker, ja leuk. Ja. Dat was je buurjongen natuurlijk aan de Beatrixlaan.
Zeker.
Ja, lachen.
Moet ik doorgaan?
Ja hoor, doe maar. Op je eigen tempo.
Linksback. Ja, zat ik een beetje mee in mijn maag. Maar uiteindelijk toch Edwin de Leeuw.
Oh. Ja.
Oh.
Gewoon.
Maar naar schakelen.
Ja, geen no-nonsense.
Body gebruiken.
No-nonsense voetballer.
Ja.
Edwin.
Geen haar voor zijn ogen.
Wel gelachen.
Toen wel.
Ja, toen wel?
Ja.
Oh.
Ja.
Ed. Ja,
en dan had hij voor zich, had hij Ron Heg. Die werd dan stijf aangeschonden.
Door Ed de Leeuw.
Nou, of niet altijd, maar soms dan, als Ron eerst dat verkeerd deed, dan kreeg je de wit van voren.
Hegovic.
Ja, Hegovic heeft de beste elf ingehaald trouwens. Laatste man. Hier zit ik ook, heb ik ook twee mensen eigenlijk. Kan ik niet uitkiezen. Ted Vreker.
Ja.
Ted Vreker, buurjongen van de Beatrixlaan. En Ron Timmer.
Ja.
Oh.
Die vieze, vale, smerige Ursemmer.
Ja, zo zeiden we dat vroeger.
Oftewel, de eerste regel van het stukje van zijn bruiloftlied namens RK Edo 4. Ja. Nou ja, dan hou je het wel in de buurt met Kees en Marco en Ted.
We hebben een hele...
Dat was wel een klikje, mooie tijd die we toen hadden samen. Hè?
Als dat asielzoekerscentrum er toen al was, stonden er een paar Syriërs in, denk ik, of niet?
Ja, precies. Maar
alles in de buurt.
Uiteindelijk hebben wij ook nog in de anekdotesfeer wat gedeeld. En ik heb het aan Marcel gevraagd. Moeten we het erover hebben? Maar Marcel, in die tijd, eind jaren 80, had je van die boxershorts.
Ja.
Met allerlei exotische bedrukkingen. En die kochten we en die lieten we aan elkaar boxershorts zien. Want dat vond je leuk om te laten zien.
Tuurlijk.
En Marcel, die zat op een verjaardag bij de familie Vreker. Hele kamer vol, En Marcel had juist op dat moment had hij een nieuwe boxershort gekocht en die ging hij laten zien.
Had hem ook aan.
Ja, had hem ook aan. Ja. Dus hij trekt zijn broek uit en vol ornaat die boxershort.
Ja.
Niet wetende dat in zo'n boxershort zit een gulp. En had hij zo Rick Roos piemel ging eruit. Dus nou ja, dat waren eigenlijk een beetje van die dingetjes. Dus Marcel liet eigenlijk
zijn je broek maar weer aan, zei je, moeder Freker dan.
Ja. Nee. Nee. Mooie anekdote, toch?
Maar veel buren, we kunnen wel even een Nifra-bruggetje bouwen tijdens de beste elf, toch?
Want tuurlijk.
We hebben buurjongens, Marco Dekker, Ted Freker, Kees Laan.
Kees Laan.
Ja.
Maar je woonde toch ook naast die van Verdiepen?
Oh, Harry.
Ja, misschien staat hij er later nog wel in.
Nee, maar,
Klaus?
Nee, maar ik dacht gewoon even een Nifra-buggetje bouwen. Want hoe heet het? Colinda was je buur.
Colinda was een buur, is
ja, ja, Colinda, Anne-Lore en Klaus.
Dat is de moeder van Jan Junior.
Ja. Dus we krijgen nu een shownieuwsblokje.
Want we hebben natuurlijk al diverse datingprogramma's waar RK Edo mensen aan meegedaan hebben. Jan Reus zelf ook, vader Jan, of Jan zeg maar.
Dylan Schilder natuurlijk.
Dylan en Barry Bell.
Ja.
En nu zit in de, hoe heet dat? De
Temptation Island. Dus, Jan Junior is dus verleider.
Is toch ook oud RK Edo?
Ja, klopt.
Ja, ja.
Ik heb dat programma nog nooit gezien. Maar,
ik ook niet.
Weet ik niet welk net, maar ga kijken.
Ook min of meer een beetje beter ik slaan.
Beter slaan?
Ja. Potverdorie.
Zo. Nou. Voorstopper?
Voorstopper. Ja, ook weer twijfel. Christian Buisman.
Ja.
Vroeger jeugd, maar ja, die kon wel heel mooi opstomen. En, maar eigenlijk ja, de mooiste speel Jeroen Hedders.
Ja.
Ja.
Goeie initiaal even.
Jeroen die kon lachend tegenstander helemaal door midden schoppen. En dan kreeg je daarna nog een hand ook van die tegenstander. Ja.
Sorry, ik ben even te laat.
Het geblokte stekeltjes haar. Een beetje Edward Sturing-achtig, hè? Jeroen Hedders, toch? Ja.
Maar wel een sierlijke voetballer.
Ja? Oké.
Okay. Jeroen. Oké, naar rechtsback kan maar er maar één zijn.
Jeroen die zat toch ook bij de dubbele schaar op een gegeven moment?
Of was ja, het, zeker.
Ja,
klopt,
ja, zeker.
Ja, maar dan, hij wou nooit naast me zitten. Hè? Want dan moest ik... We voelden natuurlijk altijd zaterdag, eind van de middag, begin de avond. En dan had ik vaak nog schapen geworden met zo'n hondenwater. Maar dan was er geen tijd, want dan moest er ook nog bier worden gedronken na aflopen. En dan was er geen tijd om te douchen. Ik denk, nou, doe dan wel naar de voetbal. Maar dan, je stinkt echt een uur in de wind.
Ja.
Jeroen, die komt er echt niet tegen.
Wij moesten ook nooit eens, ook eens een keer meedoen met het toenmalige FC Koning. En toen was Peter Flores was toen coach van een team. En wij moesten meedoen. En ik moest, in die tijd dat jullie aan het schaapscheren waren, was het de bedoeling dat ik af en toe eens een schaap ving. En dus moesten wij daarna ook samen voetballen. En toen gingen we voor de wedstrijd gingen we douchen. Toen zei Peter, wat gaan jullie nou doen? Ja, nee. Het is beter voor iedereen als wij nu even onder de douche gaan.
Ja, ja, het is een penetrante geur. Rechtsbek.
Hebben we gehad?
Ja, we hebben hem al genoemd natuurlijk. Arie Buijs.
Ja.
Oh, ja.
Arianus.
De postbode.
Postbode. Fotograaf. Wat is hij in de middel allemaal geweest?
Rechtsbek.
Rechtsbek.
Ja. En tanga-drager.
Spanbroek.
Tanga-stripdrager. Nou, hij woont nu volgens mij in de Goren, daar boven de Lidl, denk ik.
Ja.
Oh,
ik zag hem net dat ik hierheen fietste nog. Zag ik hem nog lopen op de leed.
Oké.
Maar hier was een mooie kerel, hè?
Mooi
zaterdag
kerel.
Ging je ook altijd een mooie keer.
Ja, hij had dat rode knieën.
Broer van, hè?
Ja, ja.
Stefan, Sjors.
Willem.
Ja, ook nog? Die ken ik niet. Maar goed, maakt niet uit.
Buizen.
Buizen.
Oké. Okay,
Arie had een shuffle, hè?
Had een shuffle?
Arie Shuffle. Dan deed hij alsof hij naar rechts ging. En dan ging hij naar links. Maar dan stapte hij over de bal heen. En dan ging hij zo de andere kant op. Dat was de Arie Shuffle.
Ja.
Gelukkig.
Ja. Nou, Arie was een leuke voetballer. Linkshalf. Ja, dat komt toch uit bij Brommelaar.
Kijk.
Hey.
Nou, dat vind ik leuk, Zel.
Ja.
En rechtspoot op linkshalf.
Ja. Ja, jij stond toch altijd, links.
Ik was altijd wel links, ja.
Ja?
Ja, maar ik kon ook wel wat met links.
Oh.
En nou ja, goed. Ja, kijk, als we mijn kwaliteiten gaan beschrijven, dan zijn we nog 2 uur
nee,
verder.
Nee, maar dat laten we even Mars lopen. Want buiten dat jullie goede maatjes zijn, waar kan je Bram om waarderen? Zo voor
nou, gewoon om zijn heel...
karakter?
Instelling als voetballer.
Ja. Het heeft hem best ver gebracht.
Het heeft hem ver gebracht.
Selectie?
Ja.
Trouw op de training.
Nou ja,
hij ging ervoor.
Ja, toen wel. Ja.
Ja.
Ik was in de jeugd was ik geen echte trainingsbeest hoor.
Nee, oké.
Want ik zat altijd in de A. Jij nog in de A4 gezeten zijn?
Ja, of A3. A3, A3
en toen zat ik dus in de A4. Weet je, of een B3 of een D6. Weet je, ik was geen hoogvlieger, maar ja, als je er dan toch bent, dan maak je er maar het beste van. Ja. Nou, leuk Sel. Ja. Ik ben vereerd.
Ja.
Ik ben eindelijk van dat carnavalsstempel af.
Tweede keer nu.
Ja, precies. Mijn vorige nominatie als beste elf was in het carnavalsteam. voor de duidelijkheid.
Samen met Bob Koning en...
nog een paar.
Jeroen Bakker, Ton Laan.
Ja.
Ja, nee, maar gewoon bij mij in de beste elf.
Tuurlijk.
Mid-mid. Ook weer een hevige twijfel. Moet ik eigenlijk zeggen, zwager Ted.
Ja.
Ja, ja. Ted Smal?
Die was een leuk voetballer. Maar goed, die was al heel snel was hij klaar met zijn carrière.
Blessures
en gedoe. Dus dan komt de tweede eigenlijk ook al veel te snel klaar. Was André de Jong.
Ja. Ja.
Prima keus.
Ja, maar André die ging op een gegeven moment ook in de selectie. In het eerste speelde hij rechtsachter. Goed, we zijn vaak genoeg toen uit geweest. En toen hebben we Dree nog wel eens bij uitwedstrijden gewoon afgezet. Na een avondje ergens geweest te zijn. Kon hem gewoon nog bij, wat was ik weet het niet eens meer.
Zo richting Amsterdam, Zaandam zijn dan of niet? Hè? Dat ja, je daar af kon zetten.
Als je dan Hippolyte Zuid uit hebt.
Nou,
toen kwam Dree ermee weg.
Ja.
Dat hij gewoon rechtstreeks naar uit. En toen hebben wij hem daar afgezet. Want we waren waarschijnlijk weer ergens wezen logeren of iets. Ja, ook helaas heel snel geblesseerd geraakt op vroege leeftijd. Want
kruisbandjes.
Kruisband. Nee, is kniebond.
Kniebond, kruisband.
Ja.
Dus ja, dan blijft er maar één man eigenlijk over voor die mid-mid-positie. George Buijs.
Ja.
Fijne voetballer.
Onbetwist.
Zeker. Heel goed.
Technisch. Je gaf hem de bal en je wist ook dat hij weer terugkwam.
Vaak wel.
Ik denk dat ik het daardoor zo best wel een goede seizoen heb gehad in het vierde. Door Sjors.
Ja. Maar Sjors kon 100 keer hoog houden met tennisballetje.
Want Sjors stond al mid-mid en ik stond heel veel linkshalf. Op de plek waar Bram nu stond natuurlijk. Maar daardoor kon ik wel heel lekker voetballen.
Ik voel Jaap een beetje solliciteren. Maar...
Nee, hoor, echt niet. Maakt
niet uit. Ja, Jaap.
Ik ben het eens met George Buijs, want die zou ik er misschien ook wel op die plek zetten.
Ja, nou dan gaan we naar de rechtshalf. Daar heb ik eigenlijk 2 mensen waarvan ik niet helemaal zeker meer weet of ze wel rechtshalf waren.
Oh.
Rob Groot.
Ja.
En Richard Laan.
Ja. Nou, van Richard weet ik het zeker.
Absoluut.
Van Rob niet zozeer. Maar ja, dat was ook, nou ja, hetzelfde wijkje ook weer. Richard feitelijk ook, hè, vanuit het West.
Ja, ja.
Ouderlijk huis daar ook bij jou in de buurt. Ja. Nou, Rob, ja, wat kun je over Rob vertellen? Behalve dan dat hij...
Proef van Klit.
Dat hij met ons samen bij Radio Acapulco zat.
Ja, getalenteerde radiomaker.
Rob van Houten,
ja.
Volgens mij toen de tijd.
Hij was goed.
Ja. Woon bij mij in de straat, hè?
Ja, klopt.
Rob Meerval, aan het begin.
Ik praat altijd dwars door alle intro's heen. Ik weet echt slecht. Maar Rob, die was heel goed. Die stopte precies op het juiste moment.
Ja. Zijn er nog wat jingles van Radio Acapulco? Of? Niet dat jullie weten.
Maar in ieder geval moeten we dan eventjes bellen. Die weet het allemaal nog. Die gaat ter plekke inspreken dan.
Oh. Ja, dat waren ook mooie tijden.
Ja, zeker. Live op de ijsbaan.
4,85.
Ja, 4,85, ja.
Die tijd, boven het Doemarkt.
Nou, hij is thuis bij...
Bij Ruud.
Bij Ruud Koedoler.
Op de Pastoorlemeerstraat zaten we met een zendertje. En dan gingen we plaatjes draaien.
Ja.
En we hadden een bereik. Ja, ik ga niet overdrijven tot Ursemmeplas en weer terug.
Ja,
dus,
net genoeg.
Ja, singeltjes. Daar heb ik ook een beetje mijn muzikale voorkeur van overgehouden.
Ik heb nog een zender, hè?
Die mij nog heel, ja, die mij nog heel veel brengt bij popquiz en zo. Maar Rob heb ook gevoetbald, ja. Maar dat,
ja.
Ja. Maar die stonden ze samen op het veld ook, Rob en Erik.
Ja, nee, dat denk ik niet.
Volgens mij één seizoen in de A2 of zo.
Ja, Rob was net, was ook iets ouder. Ja.
Ik ken Rob niet als voetballer, hoor.
Nee. Nee, leuk.
Sterke voetballer,
ja,
goed.
Ja.
Oké, okay, rechtshalf. Ja, en dan, ja, dan zit ik met
de voorhoede.
De voorhoede. En eigenlijk zijn het allemaal echte mid-fours. Tenminste, degene die winnen. Want ik heb op rechtsbuiten bijvoorbeeld. Toch ook even eervolle vermelding. John Onderwater.
Ja.
John Onderwater. Rechtsbuiten.
Echte vleugel aanvaller.
Ja?
Snel.
Ja.
Nou, snel en maar
ontketend tegen ons. Ontketend tegen ons. Wij moesten tegen hem voetballen. We hebben een John, die kwam er later bij, zeg maar. Want wij zijn vrienden vanaf lagere school. En John ontmoeten wij in de brugklas.
En waar speelde John toen?
Nee, Berghout.
VVB.
Ja. Hij zat er bij Geert Holle op de lagere school. En wij speelden met de C3. Waarschijnlijk tegen Berghout C1. En John zat in de C1. Of in de... Het was volgens mij B, maakt niet uit. En John, wij verloren volgens mij met 4-0 en John die maakte ze alle vier. 4-0 verloren wij van Berghout.
En dan moet je malen in de school.
Ja, en toen heeft hij de overstap gemaakt naar RK Edo. En toen zei hij tegen RK Edo, zei hij van ja, ik wil graag in de C1, want daar zitten mijn vrienden. En ik zat in de C3.
Ja,
en C2.
C2.
Dus nou, dat heeft hij nog een jaar volgehouden, zeker. Hè? Rechtsbuiten bij ons.
Ja.
Ja, en toen werden er voor John ook andere verleidingen belangrijker. In volle vermelding.
Maar hij was een goede...
Hij kon wel degelijk goed voetballen, dus.
Ja.
In volle vermelding.
Oh.
Ja, en dan heb ik gewoon... dat is een beetje... Ja, dat zit toch weer van die koryfee, hè? Ik heb dan toch maar op linksbuiten Frank Koning gezet.
Tuurlijk. Ja, nee, is prima voetballen, joh. Echt een linkspoot.
Ja.
Ja. Ik snap wel dat je die in jouw...
Beste elf hebt.
Ja. Frankie.
Ja, dan hebben we als rechtsbuiten toch Jeroen Laan.
Ja.
Fijne voetballer.
Maar het was toch John Onderwater?
Ja, maar die kreeg de eervol.
Ja, stand in.
Jeroen was
Jeroen Laan als linkspoot.
Een paar klassen beter. En dan als spits heb ik Ellie van der Himst en Marco Bos.
Ja.
Ja, prima keuzes ook.
En waarom, we hadden toen een keer een seizoen, Edo 3 waren we toen waarschijnlijk.
Ja.
Maakte dat meer dan 100 doelpunten. En deze twee maakten ze volgens mij 75 of zo van de 100.
Ja. Met z'n twee bij elkaar.
Ja.
Terwijl Marco Bos nooit kopte, Jaap, hè?
Nee, maar ik heb me wel een wedstrijd herinneren in de tweede. Ik weet niet of jij mee was. VVZ uit. Volgens mij wonnen we 16-3.
Ja, VZV in de sneeuw.
In de sneeuw, ja. 9 keer Marco Bos.
Ja.
En hij deed onlangs met ons mee met de veteranen.
Scoorde hij ook weer?
Uit WWSV 30-1-1. En Marco deed mee. Zomaar eens. En die scoorde.
Ja. Maar hij zei, Marco is toch al legend?
Ja, maar ja. Marco pakt altijd zijn goaltje al mee.
Ja, leuk.
In de zaal ook.
Legend.
Hij scoorde uit een onmogelijke hoek.
Ja, nieuwjaar, van de nieuwjaarswedstrijd. Ja, okay.
Die ziet dat wel, hoor. Ja. En Elia is vaker benoemd hier natuurlijk. Prima keus.
Ja, mooi seizoen was dat ook.
Ja.
Vliegend kampioen.
Ja.
Onder begeleiding van? Heb je die ook nog? Je Pieter en Siem heb je al benoemd.
Wat had je onze coach was toen?
Nou, Jeroen Koning, die stond er toen bij. En we deden dat volgens mij toen allemaal wel een beetje zelf.
Ja. André de Jong nog gedaan misschien?
Nee, dat was het eerdere Edo 4 team. Maar volgens mij was Jeroen Koning toen
Hans de Jong.
Onze coach.
Hans en de Jong.
In dat
Hans.
Eerdere Edo 4, toen was Hans de Jong coach.
Ja.
En Herman Bron, vlagger.
Herman.
Ja. Heel goed.
Ja. Maar de coach die eigenlijk nog wel even genoemd moet worden, Kees van Lange.
Kees van Lange. Nou. Ja.
Kees van Lange, vader van René.
Ja.
Ik weet niet welk team dat was, maar toen... er ging nooit iemand mee van, qua ouders. Kees het allemaal in zijn eentje.
Bussie.
Vrachtwagen van Bakker en Pater. En dan gingen alle jongens gingen achterin.
Hoppatee.
En dan reden we overal naartoe.
Op kissies.
Ik denk dat het nu totaal niet meer zou kunnen.
Nee.
Ik denk dat je heel veel ouders over je heen krijgt als je zoiets flipt. Ja. Op gezeik.
Ja. Sterker nog, wat wij nu zien bij de jongens in die junioren... dat ze geen vertrekpunt meer hebben bij andere verenigingen. Wij vertrekken nog, hè, vanaf de piep. En dan kijken hoeveel auto's er zijn. En dan laten we een auto staan en we rijden er dan mee. Ja. Maar laatst kwam hier een club uit Heerdegewaard. En die komen daar
allemaal zelf.
Individueel met hun, een van hun ouders.
Ja.
Dus ja, dan maakt het de parkeerplaats
dan
wel
dan krijgen ze het waarschijnlijk niet rond. Dan krijgen ze het niet georganiseerd.
Nee, dan moet dat valt me op. Zo. Ja, apart, hè. Ja.
Maar Kees Langerijt doen helemaal in zijn eentje, volgens mij. Dat is er ging nooit een ouder mee.
Ja. En vroeger moesten wij nog wel gulden betalen van diegene die reed.
Ja.
Ja, dat in die tijd. Ja.
Ik heb het ook meegemaakt hoor, met Dirk Smits.
Ja.
Allemaal in het bussie, het hele team en verder ook niemand.
Op
een kissie.
Ja.
En gaan.
Goeie oude tijd. Ja. Maar bedankt Marcel, hartstikke leuk. Wisselspelers.
Ja, ik heb natuurlijk heel veel van die mensen die...
Ja, een beetje dubbele posities, hè?
Dubbele posities.
En heb je eigenlijk nog niet eens benoemd?
Nee, dat mag niet, hè?
Nee.
Opstomende rechtsbekken, ken ik mij een beetje.
Ja,
En in de zaal. Dat ging wel. We hebben in de zaal wel samen gevoetbald.
In de zaal, ja. Dat vond ik... Ik was al een zaalvoetballer.
Sjaak Hart. Simul. Ja.
Met FC Koning.
Langeberg.
Arie Rotterdam vond ik mee.
Die oranje tas.
Ik heb die tas, heb ik nog steeds.
Ik ook.
Zie je wel.
Ja, ik heb hem ook.
We moesten hem inleveren. Ik zei tegen Peter Koning.
Mag ik hem houden?
Ik hou hem. Nou ja, niet mag ik hem, maar ik hou hem, Peter. Want
terwijl je bij André Grote als bakker knecht fungeren. Hey?
Ja,
dat is nostalgie. Ja. Die tas. Ja, die heb ik ook. Maar een mooi rijtje.
Zeker weten.
De beste elf. De beste elf. De beste elf. Zonder Trippie zelf.
Ja, en naast begenadigd voetballer, in welke rol dan ook, stukje schrijver, noem het allemaal maar op. Lustobject. Hoorden we in de tikkie terug. Hey, ben je natuurlijk zeker mede-oprichter van de BNM-borrel. En wat ik me ervan kan herinneren toen de tijd, is dat wij op een goede dag bij Kees Boekdijk belden van, joh, hoe laat ben je eigenlijk open zaterdag met de kermis? En toen zei Kees, die zegt, nou ja, ik ga gewoon om 4 uur open. Nou, zeg, dan komen we met een paar man. En toen waren we inderdaad met een...
Nee, hij zei van... als jullie een barretje voorregelen, dan ga ik open om 4 uur.
Ja, dat. Nou ja, de rest is geschiedenis. We hadden een barretje vol, zelfs nog wel meer dan dat. En dat groeide uit tot een geweldig fenomeen. Wat nu 2 cafés vol is. Hè. Ik denk dat we nu... zonder te overdrijven, meer dan 1000 mensen op de benen hebben op zaterdagmiddag 4 uur. Dat mag je op je konto schrijven, jongeman.
Ja.
En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En,
nou ja, dat is toch veel meer, want hoeveel gaan bij Perry gaan erin?
Nou, hij heeft natuurlijk Blokje Jong heb je erbij en hij buiten dan een tent. Dus dat zijn er misschien zelfs al wel 1000.
En dan Dolleburg.
Ja.
Ik was daar vorig jaar nog. Het is toch flink vol met de zaal erbij.
Ja, nou ja, dat, daar mogen wij trots op zijn, Marcel de Boer.
Ja,
ben ik dus ik ben weer van de partij aanstaande zaterdag.
Zijn er ook andere dorpen waarbij het om 4 uur begint, dat jullie weten, die dit overgenomen hebben?
Ja, ik denk wel dat er dappere pogingen worden gedaan. Maar het verschil tussen die pogingen en de poging van ons, is dat die van ons kwam recht uit het hart.
Nou ja, ik werd nergens meer vooruitgenodigd qua kermisborrels.
Nee,
omdat ik alweer veel te lang uit aan voren weg was, te horen.
Veel te bond gemaakt misschien.
Ja. Dus toen, dat leek ons wel lachen.
Ja.
Nee.
En als er toen de tijd de nachtburgemeester was geweest, in die tijd van de jaren 80, dan maakte hij toch wel een hele goede kans. Want, anekdotes erover.
Bandiet avant la lettre.
Ja, precies.
Maar wij waren ook wel niet de oprichters of instigators van de eerste deun. Maar wij waren daar wel bij betrokken. Hè? Dus ja, dat waren natuurlijk de jongens de sloot van Marco Dekker en die gasten. Die waren ermee begonnen. Maar wij sloten al onmiddellijk aan.
Ja. Ja, en dat
want daarvoor was er ook niks op maandag.
Dat was toen de spokenbal of zo, of pyjamabal.
Pyjama party.
Ja, in die vorm. Ja,
eerst koffie drinken bij ouders van René van Lange.
En dan door.
Toen naar de kroeg.
11 uur.
11 uur?
Ja.
Zelfde idee hoor, ook van, ga je dan open, Kees?
Ja.
Ja. Maar dat was weinig geregeld, maar in ieder geval.
En dan heb je een digitale verkoop 2023. En die was gewoon binnen 4 minuten uitverkocht. Nou, dat is gewoon echt niet te bevatten.
Ongelooflijk.
Ja, ja. Dus geweldig. Hebben we er zin in, jongens, in de kermis? Jaap, wat zijn jouw plannen allemaal?
Ik neig naar zaterdagmiddag even kijken. Maar,
ja, toch?
Niet bij de ontmoeting. Want ik heb me niet tot de digitale verkoop
toegedrongen.
Precies.
Geen bandje.
Maar je naar Dolkheet of zo heen, zonder iets of wat ook?
Als je er nog niet past.
Dus ik denk dat ik dat doe. En dan zondag, je moet natuurlijk de veteranen weer topperen. Zonder mij waarschijnlijk.
Ja, gaat het nog niet?
Ik durf het eigenlijk niet aan. En daarna ga ik werken. Natuurlijk. En dan, ik ga trouwens naar het degradatieduel ALC Zwaagdijk, waar ik heel veel zin in heb.
Leuk, man.
Bonje bij de buren.
Daar gaat het echt om, bonje bij de buren. En dan, dus als ze dat onze podcast luisteren in Abbekerk, dan kunnen ze alvast gebakkie regelen zo. Je weet wel hoe dat werkt.
Voor Jaap.
Precies. Maar en daarna hoop ik zo snel mogelijk klaar te zijn. En dan ga ik op zondag natuurlijk even kijken wat Harry en Perry ervan bakken.
Ja, ze zijn op dit moment aan het oefenen. En als wij aan het opnemen zijn, dus dat komt zeker goed.
Met een beetje slapen tussendoor hoop ik dan een beetje vroeg bij Klaas Beemster te verschijnen. Hè? Beemster nou. Kermis. De Beemster Kermis tegenover de ontmoeting.
Hoppatee.
Nou, en jij Flip?
Ik sluit me bij Jaap aan.
Maar,
heel goed.
Maar die zondag niet.
Maar dan zijn we er nog niet.
Oh, want?
Want s'avonds wil ik natuurlijk ook nog wel ergens een biertje doen. Maandagavond. Dat wordt altijd een leuke avond.
Ja, Dolleburg laatste keer. Zou zomaar kunnen.
Nou. En jij zit in Japan, Marcel?
Ik zit in de lucht zaterdagmiddag.
Ja. Dus je bent weer helaas niet van de partij.
Ja.
En dan sake zuipen.
Ja, of, Sapporo en wat die biertjes.
Ja, die verkopen ze bij de Lidl, denk ik.
Ja?
Voor mij wel, Sapporo.
Hey, maar ik denk dat we nog wel een prijsvraagje moeten doen.
Ja.
Want we hadden het over de BNM-borrel.
Waar ligt Sapporo?
Op waar ligt Sapporo? Eiland? Dat is wel een goeie.
Hoe kan je
maar, ja, we vinden hem zelf aan de moeilijke kant. Dus hebben we besloten er een multiple choice vraag van te maken. Want wat wij willen weten en is het uit te zoeken, ik weet het eigenlijk niet.
Tuurlijk wel.
Maar in welk jaar is de BNM-borrel voor het eerst georganiseerd? Is dat A, 1999? Is dat B, 2000? Is dat C, 2001? En is dat D, 2002? Dus zo. Het is echt, echt lastig. Kleine tip van de sluier. Ik was er vanwege de geboorte van een van mijn kinderen het tweede jaar zelf niet bij.
Aha.
Was dat A, thuislaan? Ja. Of was dat B?
Yes. Nee, dus yes, was dat C? Ik denk dat het dan wel licht wat makkelijker in te vullen is.
Ja, daar komt wel antwoord op.
Denk je het te weten? Stuur je jouw antwoord op naar dejongensvandegestamptpodcast@gmail.com. En win een overheerlijke Netflix rookworst.
Ja, en wij hebben natuurlijk ook veel te danken aan onze sponsors. Hè. Netflix is een sponsor, we hebben Nifra al even genoemd. Maar wij nemen deze podcast op 11 april. En vandaag is gewoon van Muziekschool Kogeland Patrick Rus.
Zonder meer juist.
Van harte gefeliciteerd Patrick. Hij is net zo oud geworden als het aantal witte toetsen op een normale piano.
52.
Precies, ja.
Joh.
Dat weet Flip, hè.
Nou, gefeliciteerd Patrick. En nog vele jaren. Marcel, bedankt.
Graag gedaan.
Voor je bijdrage aan deze podcast. Het is een lange geworden. Dat had ik al een beetje bedacht.
Mooi vliegtuig. En dat is alleen maar goed.
Hey? Ja.
Zegt het voort, hè. Want we kunnen weer nieuwe kliks gebruiken. Dat doet het goed bij onze sponsors.
Zo doen. Gaat ik zal maar mijn dochter vragen.
Of even flyeren in Japan.
Ja.
Dat we big in Japan worden.
Hey, maar,
ze spreken niet zo heel erg Nederlands, hè?
Ja, dat is wel even...
Ze spreken nou eens Engels, dus...
Maar ja. Enorm bedankt.
Top.
En, ja, leuk.
We gaan je missen met de kermis, sowieso.
Ja, met altijd wel zwaar gemoed stap ik het vliegtuig in, maar ja.
Ja,
keuzes. Bij. Werk gaat voor.
Ja.
Dankjewel. Tot slot. Feliciteren wij Marcel van Delle en zijn Danielle met dochter Zoe. Enorm gefeliciteerd.
Ja, gefeliciteerd Marcel. Topper.
Gefeliciteerd.
Dan krijgen we weer een vrachtwagenchauffeur in spe.
Nou.
Of een dames 4.
Wie weet.
Hier volgt nog een woord van dank voor sponsor Nifra Constructiebergen, Muziekschool Kogeland, Netflix voor de rookworsten, Frank Nijn Consultant, Bol Schilderbedrijf, B-Art Design, B-Art Projects, raadslid Ed Dekker, Michiel Beemster, Pussy Slayer Kalloveld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust. De jongens van de Stand de Podcast @gmail.com. Tot de volgende keer.